Vanavond komen wij in een volgend Bijbelboek zelfs terecht, hè? In Psalm 73. Dat geacht wordt het eerste te zijn van het derde boek der psalmen. Dat loopt officieel tot en met Psalm 89. En dit derde boek der psalmen begint met 12 psalmen die toegeschreven worden aan Asaf. 11 moet ik juist zeggen. 11 psalmen die toegeschreven worden aan Asaf. Er zijn er 12, maar de andere was psalm 50. Dat is even terug. In het algemeen, het idee is in het algemeen, u weet, u zegt dat altijd onderkoeld, want nou ja, ik vind het tamelijk academisch en u weet wat ik daaronder versta. Het is interessant, maar ik weet niet precies wat je er verder mee moet. Dat is dat dit derde boek der psalmen in het algemeen geplaatst wordt naast het derde boek van Mozes, dat wil zeggen naast Deuteronomium. En als het al met één woord zou moeten worden aangeduid, dan gebruikt men het woord heiligmaking. De heiliging des levens in de praktijk. Hè? Ik zeg het verkeerd, Leviticus. Ik moet Deuteronomium zeggen, sorry. Nee, Leviticus moet ik zeggen. Leviticus, de Levitische offers en al dat soort inzettingen, ja, sorry. De Duitsers hebben het makkelijk, die zeggen gewoon drie Mozes. Hè? Die kennen die termen Genesis, Exodus niet. Hè? Zo, 1 Mozes, 2 Mozes, 3 Mozes, 4 Mozes, dat is makkelijker. Goed, het begint al slecht hoor. Leviticus. Trefwoord is heiliging. Of dat zo is, ja, ik vind het, ja, als je dat wilt zien, dan kan dat. Ik heb ook altijd de indruk, als je dat niet wil zien, hoeft het niet. Dus ja, ik weet dat niet zo zeker of dat zo is. Maar misschien wel. Het zal wel gebrek aan kennis mijnerzijds zijn, denk ik dan altijd maar. Ja, je weet het maar niet hoe dat zit, hè. In elk geval, hier in Psalm 73 zijn we inmiddels dan toch bij een tamelijk filosofisch onderwerp terecht. Maar daarbij moet ik meteen zeggen, dat past dan wel mooi in het idee van, het gaat over levensheiliging en zo. Dat is nogal bevindelijk, dat weet je, bevindelijk. Dat zal dan wel zo wezen. Maar de inhoud van Psalm 73 komt in principe overeen met Psalm 37. En Psalm 37 was die psalm waar boven staat: het geluk der goddelozen is schijn. Dat wil zeggen, het ziet eruit alsof ze gelukkig zijn, maar in de praktijk is het niet zo. Of het ziet eruit alsof ze voorspoedig zijn, maar de Heere lacht hem uit. Want dat staat er allemaal. En uiteindelijk staat er, want zijn gezegenden zullen de aarde, vers 22, erfelijk bezitten, maar zijn vervloekten zullen uitgeroeid worden. En vers 29, de rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten en in eeuwigheid daarop wonen. En nog een keer in vers 34, kortom, dat staat er nogal een paar keer, is een van de trefwoorden uit deze psalm. Men zal de aarde erfelijk bezitten. Maar de inhoud, zoals gezegd, van Psalm 37 komt overeen met die van Psalm 73. Dus als je nou dacht dat die psalmen netjes qua onderwerp gerubriceerd zijn, dit hoort bij de Genesis variant en dit hoort bij de Exodus variant, dan word je hier meteen teleurgesteld, want die psalmen zijn inhoudelijk identiek. Ze gaan over hetzelfde onderwerp, hebben dezelfde strekking enzovoorts. En ze staan in twee totaal verschillende boeken der psalmen. Wat dat dan waard is, weet ik ook niet. Daar kan ik dan nooit meer wat mee. Dus vandaar dat ik die dingen dan wel vertel, omdat ze algemeen verteld worden. Maar ik persoonlijk kan er eigenlijk niks mee. Boven Psalm 73 staat: troost voor de vromen bij het geluk der goddelozen. Hier is dus niet het geluk der goddelozen, maar schijn. Maar hier is toch geluk der goddelozen en er is troost voor de vromen. Troost voor de vromen bij het geluk der goddelozen. Ik kan er bijna meteen een liedje van schrijven, maar... Het loopt bijna. Ja, het onderwerp is een bekend onderwerp. En het berust op enige misverstanden. Dat komt in beide psalmen, psalm 37, maar hier ook uitdrukkelijk naar voren. Het misverstand is namelijk dat wij denken dat geloof of vroomheid dan wel religie in het algemeen zo goed is voor de mens en dat het zo nuttig is voor onze levenswandel hier op aarde. Dat denken religieuze mensen altijd. Dat moeten ze wel denken, denk ik. Dat moeten ze wel denken. Want ja, voor de rest is er geen verklaring, geen argument waarom ze eigenlijk religieus zijn. Het schijnt dus goed voor hen te zijn. Toch? En de buitenstaanders, ook de niet-religieuzen, vragen zich af wat dat goede dan is. Omdat ze het verschil in de praktijk niet zien, waarna de algemene conclusie gewoonlijk luidt dat religieuze mensen religieus zijn omdat ze dat zelf nodig hebben. En de atheïsten die zeggen, maar dat hebben wij niet nodig, wij komen er zo ook wel doorheen. En gelijk hebben ze. Waarna ik voor de duidelijkheid dan toch maar weer bij zeg dat ik niet hoor tot een van die beide categorieën. Ik ben geen atheïst, maar ik ben zeker ook niet religieus. Dus je zit met een probleem hier. Wij kennen ook de evangelische variant. Die houdt in dat je de Heer nodig hebt in dit leven. Dat werd en wordt nog steeds geroepen. Dat je de Heer nodig hebt in dit leven. Maar ja, er zijn er velen die hebben een tegengestelde ervaring. Die hebben ervaren dat het zonder hem ook goed kan. En bovendien, sommigen hebben zelfs de ervaring dat sinds ze God en gebod achter zich hebben gelaten, gaat het een heel wat voorspoediger in het leven. Dus waar blijf je nou met je verhaal? Je hebt de Heer nodig in je leven. Dat zijn allemaal misverstanden. En om nog maar te zwijgen van de algemene dooddoener in de vorm van een vraag: wat heeft 2000 jaar christendom de wereld gebracht? Dan zeg ik, sinds wanneer was het de bedoeling dat het christendom de wereld wat zou brengen? En dan heb je de pop aan dansen dus, hè? Want dat was een axioma. Dat was een uitgangsgedachte. Maar die deugt niet. Maar dat is gebrek aan bijbelkennis eigenlijk, hè? En daar komt het altijd op neer. Hier ook. Wij maken er wat van en wij trekken de dingen wat oppervlakkig naar onszelf toe. Maar neem niet weg dat objectieve psalmist, want ik neem aan dat die objectief is, toch vaststelt dat het met de goddelozen over het algemeen heel goed gaat. Zodanig zelfs dat hij er zelfs jaloers op is. Nou ja, we hebben het erover. Het begint met een psalm van Asaf. Dat is een beetje moeilijk. Ik heb dat niet helemaal kunnen uitvogelen. Een beetje klassieke commentaar zegt: er zijn drie Asafs in de loop van de geschiedenis. En de middelste, dat is die man die aangesteld werd als hoofd van een van de drie afdelingen van muzikanten bij de tempeldienst. En dat soort dingen meer. Ik ken er ook die zeggen, er zijn zeker 9 Asafs, verschillende. Want de een is dit en de ander. De ene moet de cymbalen laten klinken, de ander is een zangert. En dat soort dingen meer. Hè. En de ander moet zijn vrouw wegzenden, een vreemde vrouw namelijk. En er waren er nog 2 anderen, die hadden ook weer vreemde vrouwen. Zo telt het lekker aan, al die Asafs. Dan zijn er nog die zeggen, ja, dit kan er wel een psalm van Asaf zijn. En de beroemde, de grote Asaf leefde in de dagen van David. Maar deze psalm kan onmogelijk in die tijd geschreven zijn. De psalm is geschreven in de dagen van de Babylonische ballingschap. En als er dan een Asaf aan te pas komt, dan is dat dus weer een andere Asaf. En dat gaat er maar aan staan. Komt er nooit helemaal uit. Bovendien, er staat boven een psalm van Asaf. Maar Als ik het in mijn onnozelheid moest vertalen met bewijzen van spreken een Hebreeuws woordenboek in de hand, dan wordt het een psalm voor Asaf. Want le Asaf betekent voor of aan Asaf. En dan is weer de gedachte, dan heeft iemand dat geschreven voor Asaf, dat wil zeggen, heeft de partituur of weet zoiets, hè? Heeft de geschreven muziek, schreven ze muziek toen? Nou, de tekst dan, vooruit. Die heeft hij aan Asaf gegeven, omdat hij het ergens zou gebruiken in de komende musical of andere sinds preesavond. Of wat het. Dat was het toch bij de tempel? Dat het ergens voor gebruikt is, want zo gaan die dingen. En eerlijk gezegd, het is niet orthodox, maar ik denk toch dat dat er staat. Hè? Een psalm voor Asaf. En dat is gewoon letterlijk vertaald. En daarna blijft de vraag weer open, maar van wie is de psalm dan? En dan weten we het weer niet. Maar daarna zeg ik altijd, maar dat maakt ons niks uit. Want wij weten van wie die is. Het is het woord van God. Toch? Het doet aan de inspiratie niks af. En bovendien, deze psalm geeft ook op geen enkele wijze enige verwijzing naar omstandigheden. En dus naar de tijd waarin die psalm dan zou zijn geschreven. Dat had ook gisteren geweest kunnen zijn. Want het is een heel algemene kwestie die nergens aan verbonden wordt, niet met enige historische gebeurtenis of wat dan ook. De algemene kwestie dat wanneer men zo om zich heen kijkt, dan stelt men vast dat de goddelozen de meest vrolijke mensen zijn in het leven. Ze hebben vrede, ze liggen er nergens mee overhoop. Zij zitten ook nergens mee bovendien, ze staan overal boven. En ze hebben een grote mond, dat helpt ook. Dat staat hier allemaal in de psalmen. Ze hebben, laten we het zo zeggen, ze hebben geen normen en waarden. En voor zover ze toch normen en waarden, is het waarschijnlijk maar één norm en waarde. En dat zijn ze dan zelf, hè? Mensen die zichzelf tot God gemaakt hebben. Want daar komt het tot neer. Het probleem is dat wij in onze samenleving nauwelijks anderen kennen dan zulke mensen die zichzelf tot God gemaakt hebben. Zodat ieder dan doet en zegt wat goed is in zijn eigen ogen. En zo'n stelletje is slecht te regeren, hoor. Ja? Wat dat betreft heb ik meelijden met die mensen in Den Haag. Hè? Maar ja, doe maar. En psalm voor Asaf. De naam van Asaf heeft zo ongeveer de betekenis van Een verzameling. Men vertaalt het gewoonlijk met hij voegt toe of hij verzamelt. En eventueel wordt het ook nog langs de andere kant benoemd. Dan wordt het verwijderen in plaats van verzamelen. Dat is ook een optie. Zo komt het voor. Zo wordt het in ieder geval vertaald omdat de omstandigheden en de context dat min of meer vereist. Het idee is dat we hier eigenlijk dus van doen hebben met iets als heiliging. Dat klopt inderdaad. Hè? Namelijk, heiliging wordt dikwijls geïnterpreteerd als afzondering van. En dus verwijderen uit. De echte betekenis, de eerste betekenis, dit is niet verkeerd, maar de eerste betekenis is tegenovergesteld, namelijk het verbinden aan. En als u verbonden wordt aan de Heer, dan wordt u afgezonderd van de wereld. En als de zonen van Aaron worden afgezonderd van het volk, dan is het omdat ze geheiligd zouden worden, zo heet dat, voor de dienst aan de Heer. Het is dus gewoon één begrip. En Asaf is dus eigenlijk een synoniem voor heiliging. Waarschijnlijk ook voor het verzamelen van een overblijfsel. Het gaat om een beperkte groep. Die, laat ik langs andere route binnenkomen dan. Het gaat om een beperkte groep die gehoor geeft aan de oproep van de prediker om uit te gaan en zich te vervoegen bij de Heer. Want wat wij vertalen met prediker betekent in werkelijkheid uitroeper. Liever nog roeper uit. Dat wil zeggen, de prediker is degene die zijn toehoorders roept ergens uit. En hij roept ze uiteraard om uit te gaan buiten de legerplaats. Ik bedoel, je weet, ik heb de prediker toch. Hij, in gewoon Nederlands even, dus dinsdagavond moet kunnen. Hij veegt de vloer aan met alle menselijke filosofie en daarmee met deze wereld waarin wij leven. Hij zegt, stelt niets voor, dat is ledigheid, dat is ijdelheid, dus het heeft geen zin. Het hele bestaan heeft geen zin. Zin der dingen is niet te vinden onder de zon. Daarvoor moet je toch wat verder wezen. Dus laat die wereld maar achter je. Daar komt het op neer. Trek je er maar niks van aan. En leef je eigen leven. En gedenk uw schepper. Liefst in uw jongelingsjaren al. Toch? Nou ja, zo eindigt dat boek ongeveer. Het zegt niet dat het één groot tranendal is, dat zegt het niet. Het zegt alleen, wat er ook is in de wereld, het heeft verder geen diepere zin. Het leidt niet tot enige doelstelling of wat dan ook. Het is gewoon niks, dus kom er maar uit, trek je er maar niks van aan. Dat is wat hij zegt. En daarom heet hij ook de uitroeper. En dat is ook de aard eigenlijk van de evangelieprediking, toch? Eigenlijk van alle predikingen in de Bijbel. Zo van die wereld, ach, een en al afgoderij, een en al ledigheid. Want afgoden, dat heet ook ijdelheid. Uw ijdelheden zijn gewoon uw afgoden. Uw leegheden, die dingen die niet spreken kunnen en die geen inhoud aan het bestaan kunnen geven. Want zelf hebben ze geen inhoud. Kom er maar uit en bekeert u tot de Heer. En dan hoor je bij dat overblijfsel enzovoort, hè. Dat die begrippen hangen aan dit woord Asaf. Aan de ene kant ergens uit verwijderd worden, maar ten behoeve van een verzameling. Toegevoegd worden aan een verzameling eigenlijk. Natuurlijk, de oppervlakkige verklaarders die zeggen gewoon, nou ja, Asaf verzamelde de muziek, hè. Of de teksten of zo. Die legden een verzameling aan, een bibliotheek. Dus de psalmen werden geschreven, dat was voor Asaf. En dan gaat het in de grote kist of in het magazijn of in het rek of in die archiefdozen. Zo kun je het ook uitleggen, maar ja, dat lijkt me wel erg plat eigenlijk, hè? Goed. De psalm van Asaf. Maar het neemt voor Asaf dus. Dat neemt niet weg dat het dus heel gemakkelijk bijvoorbeeld toch door iemand als David zou kunnen zijn geschreven. Of Salomo. Lijkt me eigenlijk meer in de richting, in de lijn van Salomo, deze psalm. Omdat, dat is de filosoof bij uitstek in de Bijbel, hè? Toch? Ja, nou, dat is wat je hierin terugvindt. Het zou best kunnen, maar ik weet het verder niet. Een psalm voor Asaf. Immers is God Israël goed. God is namelijk goed voor degenen die rein van harte zijn. Want dat staat er dan dus. Je moet even weer aan de taalgebruik wennen. Immers, dat wil zeggen, het wordt ons in herinnering gebracht. God is voor Israël goed. God is goed voor Israël. En dan nog een keer, God is goed voor degene die rein van harte zijn. Eigenlijk is deze uitdrukking alleen al voldoende om te beargumenteren dat degenen die rein van harte zijn, dus behoren tot Israël. Nou krijg je daar problemen mee, hoor, als je dat. Ja, doe maar, want u weet dat Israël een heel omstreden begrip is, enzovoorts. Maar eigenlijk staat het hier, hè. Waarom ook niet? Israël zelf is zo'n volk dat verzameld is. Is een verzameling van volk. Nou ja, primair uit Abraham, Isaac en Jacob. Maar er was ook heel wat vreemd volk bij, weet je nog. Dat mee uittrok uit Egypte. En dat verzameld werd in de woestijn. Onder leiding van Mozes en rondom de Sinaï enzovoort. Zo ging dat toch? En de beloften aan Israël zijn: voorzeker zal ik u, o Israël, gans verzamelen. En ik zal u terugvoeren uit al de volkeren waarheen ik u verdreven heb. En het blijft een verzameling, hè? Ja. En dat is Israël. Aan de andere kant, degene die rein van harte zijn. Ja, van nature eigenlijk zijn die er niet, hè? Dat weet u toch, hè? Dat hoef je aan evangelische niet uit te leggen, rein van hart, hè? Wij evangelische hebben allemaal geleerd dat ons hartje zwart was. En met het boekje waar geen woorden in stonden, was dat geloof ik, Renate, zo was het toch? Ja. Ons hart was zwart van zonde, toen maakte Jezus mij rein. Dan moesten we als kinderen zingen, terwijl ik dacht, nou, rein. Ik wil het wel zingen, maar rein. Ja, een beetje veel. Enzovoort, hè. En een rein hart. Tegen de tijd dat je ongeveer een idee hebt wat dat kan betekenen, weet je ook dat je het niet hebt, toch? Ja. En toch bestaat het wel. Het is zelfs een betrekkelijk vaste term. Nou moet ik eerlijk zeggen, in het Oude Testament eigenlijk niet, maar in het Nieuwe Testament wel. En dat is voor de hand liggend ook, hè. U weet, er zijn mensen die kennen het evangelie niet en gebruiken de term evangelie uitsluitend voor de zogenaamde bergrede. En de bergrede begint ongeveer met zalig zijn de reine van hart. Juist. Want zij zullen God zien. Zalig zijn de reine van hart. Ik weet aan mijn hoofd allemaal niet wat er nog meer staat. Zalig zijn de dingen en de zachtmoedigen en wie het allemaal maar waren. Ik heb ze wel eens allemaal onder elkaar opgeschreven en opgeteld. Toen kwam er gewoon uit, zalig zijn de gelovigen. De zachtmoedigen. De hongerigen. Naar het woord. Ze zullen verzadigd worden enzovoorts. En hoe dan ook, een rein hart kan alleen door het woord van God. Het is trouwens helemaal een prachtige uitdrukking. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zullen anderen dan niet God zien? Ja, het staat er wel, maar het is maar de vraag wat je onder zien verstaat. En dat brengt ons eigenlijk terug bij het onderwerp, maar dan moet ik hem even opzoeken. Dat is Hebreeën, hoofdstuk 12, zal ik wel lezen, ja. Hebreeën, hoofdstuk 12, ja, in vers 14, waar staat, jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, jaag de heiligmaking na, zonder welke niemand de Heere zien zal. En ik legde hem dus naast Matthäus 5, vers 8. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. En degenen die de heiligmaking niet najagen, zullen de Heere niet zien. De bestaat echte idee dat kinderen gods die dan toch niet de heiligmaking najagen, weliswaar wel in de hemel komen, maar nooit de Heer zullen zien. Ja, ik heb dat altijd een bedenkelijke uitspraak gevonden, omdat ik hem niet begrijpen kon. Nou zegt dat niks, want er zijn wel meer dingen die ik niet begrijpen kan, maar die ik wel geloof. Maar het blijkt toch op een misverstand te berusten. Waar het namelijk over gaat, is simpelweg over de betekenis van zin, namelijk die van communicatie, die van gemeenschap hebben. Dat is zin. U weet wel, ik roep altijd, de dokter ziet patiënten. Die ziet zoveel patiënten per dag. Maar dat is niet een kwestie van, hij ziet ze voorbij komen of hij kijkt daarna in de verte naar. En to see your lawyer, je advocaat gaan zien in, ik zeg eens dat in het Nederlands ook zo, nee, hè? Maar dat heet zo to see, dat wil zeggen een bezoek brengen aan. In het Nederlands zijn we die betekenis van zien en kwijtgeraakt. In het Engels bestaat die in ieder geval nog, ik denk in andere talen ook wel. Maar dat is waar het over gaat. Het idee is namelijk dat zonder heiligmaking er geen praktische gemeenschap tussen de Heer en ons kan zijn. En heiligmaking, laat ik de klassieke route dan maar nemen. Heiligmaking wil zeggen afzondering van en verbinding met. Ik zeg het liever altijd andersom, hoor. Verbinding met. Dat wil zeggen, je wijdt je leven aan de Heer en in de praktijk betekent het dat je daardoor afgezonderd wordt van de wereld. Dat is wat heiligmaking is. Dienst aan de Heer. En als je de Heer dient, zal hij voor je zorgen. Dan kijkt hij naar, ziet hij naar je om, dan kijkt hij naar je om en is hij de voorzienigheid en zo. En wat voor termen daar nog meer voor zijn als synoniemen. En dat is waar het over gaat. Bovendien, die uitspraak zonder welke niemand de Heer zien zal, gaat niet over na de opname van de gemeente of de eeuwigheid of de hemel of zo. Het gaat over ons leven nu hier. Onze praktische levenswandel. Dus mijn antwoord aan mensen die zeggen, ja, maar ik merk niks van de Heer in mijn leven, dan is het gewoon mijn tegenvraag, maar dien je hem dan? Als dat zo is, moet je er toch wel wat van merken, zo hier en daar. En daarna zeg ik, nou ja, er wat van merken. Moet dat? Kan dat? Ja. Mag dat? Ja. Moet dat? Nee, helemaal niet. Wij zingen van oudsher, eenmaal zullen wij het begrijpen bij de Heer. Dat wil zeggen, we worden niet geacht te begrijpen wat hier allemaal aan de hand is, maar in de toekomst wel. En dat is het dan. Maar als je de Heer zoekt in je leven, ja, dat kan alleen door hem te dienen. Dat is wat het is. Niet door hem 100 keer te vragen. Heer, laat eens wat van u horen. Of zo. Maar gewoon je leven aan hem wijden. Met alle consequenties van dien. In de praktijk betekent dat echt dat je je dus openstelt voor dat woord van God, waardoor je je laat onderwijzen. Zeg waar. Liever zeg ik daar niets meer van, want dan kom ik vanzelf terecht bij wat het dan niet betekent. En dat is allemaal zo vervelend dan, hè. Om dat allemaal te zeggen wat het dan niet betekent. Maar waar het over gaat, is dat het woord van Christus rijkelijk in ons zou wonen. Dat we hongerig zijn naar het woord, want zalig zijn degenen die hongeren en dat soort dingen meer. En door dat woord worden wij gereinigd, dat staat zwart op wit in de Bijbel. Wij worden gereinigd door Christus, die dat doet door het bad des waters, namelijk door het woord. Staat er. Dus ja, reinen van hart. De Heer reinigt onze harten. In ieder geval onder het nieuwe verbond. En dat is waar het ons in ieder geval ook maar om gaat. Zie? Waar, misschien zal ik hem eens lezen. Oh, ik kan wel even 2 bladzijden terugslaan. Dan ben ik in Hebreeën 9, vers 14. De beroemde tekst, hoop ik. Waar staat in vers 14, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken. De variant in Hebreeën 10 luidt, de harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Dat is 10 vers 22. De harten gereinigd, dan heb je een rein hart, hè? Namelijk een rein geweten. En weer terug in 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dat is het doel daarvan. En dat is leven in praktische gemeenschap met de Heer. En omdat het tegen kerstfeest loopt, ben ik geneigd toch Lucas 2, denk ik, er even naast te leggen. Lucas. Ja, Lucas 2. Vanaf vers 72 dan maar. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven dat wij, om ons te geven dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrezen. Dat is het doel. Het is hoofdstuk 1 nog, joh. Het is hoofdstuk 1 nog, maar het is zo lang hoofdstuk. Sorry. We hebben weer 2 strafpunten gedaan. Nou ja, doe maar. Lucas 1. In de lofzang van Zacharias, naar aanleiding van de geboorte van Johannes de Doper, maar de hele lofzang van Zacharias gaat niet over Johannes de Doper, maar gaat over de Heer Jezus. Dat net ben je toch, hè? Ja. Uit het huis van David, vers 69, en Johannes de Doper was niet uit het huis van David, maar vooruit maar weer. Maar het doel was dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden, want die verlossing zou hij ons geven, vers 71. Verlossing van onze vijanden en van de hand al dergenen die ons haten. Maar dat is niet het doel, alleen het is noodzakelijk. Het doel is dat wij hem zouden dienen zonder vrezen. En zo worden wij verlost ook van de macht der zonde. En dus van een verontreinigd geweten, opdat wij de levende God zouden dienen. Maar dat is Hebreeën 9, vers 14. Zo'n reinheid van hart, daar kom je trouwens meer tegen. Hoor. Waar zit ik? Lucas 2. In Lucas 8 heet het, in vers 15... over het zaad uit de gelijkenis van de zaaier, of van het zaad, of hoe het maar heet. Er staat, en dat in de goede aarde valt, zijn deze die het woord gehoord hebbende, hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren. Een eerlijk en goed hart. Die staat niet rein hart, maar het komt in de buurt, lijkt mij. Hè? Een eerlijk en goed hart, dat is goede aarde. Of het zaad, of de prediking van het woord van God, of het zaad vrucht draagt, is afhankelijk van of het in goede aarde valt of niet. En daar kan de zaaier verder niks aan doen. Hm? Nee. Dat vind ik altijd een bemoedigende gedachte, broeders. Ja, echt wel. Maar een goed hart. Handelingen 15, daar vinden we dat gereinigde hart ook terug. Hè? In Handelingen 15, vers 9. Waar het gaat over het merkwaardige verschijnsel dat het evangelie niet alleen door Joden, maar in het bijzonder ook door heidenen wordt aanvaard en geloofd. En daar ontstaat dus een probleem over, omdat je dan een multiculturele gemeente krijgt. Of zo. Dat is zo multicultureel. Bicultureel alleen maar. Oké. Maar je hebt dus gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen. En dan staat er, en God, de kenner der harten, vers 8 van Handelingen 15, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest, gelijk als ook ons, en heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen. Geen onderscheid tussen Messiaanse Joden, oftewel, hoe zeg je dat, christelijke Joden. Waarom zeggen ze niet gewoon christelijke Joden? Als je Messiaanse Joden zegt, dan kun je toch ook gewoon in het Grieks zeggen. Christelijke Joden en heidense Joden. Heidense christenen. Nee, christelijke heidenen is het dan, hè. Wat moeilijk is het allemaal. Doen ze toch gewoon christenen. Maar God heeft geen verschil gemaakt, staat er. Wij mensen maken verschil. Soms is er wat voor te zeggen, moet ik ook nog toegeven. Maar God maakt het verschil niet, nee. Heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen. Gereinigd hebbende hun harten. Dan hebben ze een rein hart. Door het geloof. Hetgeen betekent het als je in Psalm 73 mensen tegenkomt die rein van harte zijn, dan zijn ze dus gelovigen. En gelovigen, dat zijn degenen die het woord van God serieus nemen. Die een zacht gemoed hebben, zalig zijn de zachtmoedigen, en die het woord van God in hun harten laten planten. Natuurlijk, ik weet, in oud-testamentische tijd kon men niet wedergeboren worden en behoorde men als gelovig ook niet tot de gemeente, zoals wij die kennen. Maar men werd wel rechtvaardig gerekend van Gods wegen. Vooruitgrijpend, op het werk dat door de Heer Jezus Christus tot stand gebracht is. Dat wel. En zo vinden we in het Oude Testament toch een paar mensen waarvan zwart op wit staat dat ze rechtvaardig waren, hoewel er elders staat, er is niemand rechtvaardig. En dat is niet een tegenstelling, het gaat alleen over een ander niveau. God rekent de gelovigen rechtvaardig en reinigt daarmee het hart. Ja. Nou, daar gaat het over, hè. Opdat hij uw, ik noem er een paar, hè. Opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn. Dat was 1 Thessalonicenzen 3, vers 13. En in 1 Timotheus 1, vers 5 lees je over een rein hart, een goed geweten en ongeveinsd geloof. Nou, die eerste twee zijn in ieder geval identiek. Want het geweten wordt geacht de functie van de inwendige mens, namelijk van het hart te zijn, dat hebben we al gezien. En dus rein hart, goed geweten is hetzelfde, dan moet de derde in de reeks ongeveinsd geloof daar dus ook mee overeenkomen. En zo is het maar net, hè. Een oprecht geloof, bestaat er dan ook een geveinsd geloof, zeg ik je zeker, wij komen die mensen af en toe ook tegen. Die doen alsof ze gelovigen zijn. En hoe we ze herkennen, dat is iets moeilijker. Hè? Dat is iets moeilijker. Aan hun werken, zegt Jacobus, in elk geval. Huh? En verder weten we het niet. Maar, doe maar. Ongeveinsd geloof dus. Ja, dan hebben we nog in 2 Timotheus 2, vers 22, degene die de Heer aanroepen uit een rein hart. Dat was 2 Timotheus 2, vers 22. Dan heb je nog Jacobus, die noemen we toch al. Jacobus 4, vers 8. Zuiver de harten, gij dubbelhartigen. Zuiver de harten, gij dubbelhartigen. Ik vind het wel mooi. Dan hebben ze twee harten, ja. Ze hebben verschillende belangen. De ene keer praten ze en doen ze zus, en de andere keer is het de andere kant. Hè. Ja. Dat is onzuiverheid. De laatste is, meen ik, die van 1 Petrus 1, vers 22. Hebt elkander lief uit een rein hart. En ik denk dat het ook inderdaad betekent dat als het hart niet rein is, wordt het heel moeilijk elkander lief te hebben. Mensen met een verontreinigd geweten zelf zijn daardoor, tot heel voorzichtig zeggen, zijn daardoor minder tot liefde in staat. Dan komt dat er een bedekking is dan tussen. Hè? En bij velen speelt het in de relatie naar de Heer ook daadwerkelijk een rol. We moeite met de Heer lief te hebben omdat ze voor de Heer wat te verbergen hebben. Zo werkt dat. Nou goed, terug naar de Psalm 73, vers 1. Immers is God Israël goed, namelijk God is goed voor Israël, God is goed voor degene die rein van harte zijn. En dat beperkt zich heus niet tot de afstamming van Abraham, Isaac en Jacob, uiteraard. Het is een oud beginsel, eigenlijk heel de Bijbel door, dat wie tot aanvaarding komt van, en dus tot geloof in, de God van Israël, die hoort op die grond bij Israël. Nou ja, dat geldt voor degene die als vreemd volk uit Egypte meetrokken achter Mozes aan. Maar dat geldt ook voor degene die in later datum alsnog zeiden, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Enzovoorts. Wat? Toch? Ja, precies, ja. Ja, Caleb is ook een mooie. Maar er zijn er nog veel meer natuurlijk, in de loop van de geschiedenis. Goed. God is goed voor Israël, God is goed voor degene die rein van harte zijn, maar, ik bedoel, dat geloof ik wel, zegt de psalmist, dat is zo, staat als een paal boven water, maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden, mijn treden waren bijkans, mijn passen, hè, waren bijkans uitgeschoten. Want ik was nijdig. Dat wil zeggen, ik was met nijdigheid vervuld, heet dat. Ik was jaloers. Dat is wat het woord betekent, hè? Nijdig. Jaloers. Het is geen goede eigenschap. Want ik was jaloers op de dwazen. We hebben goed aan de overtuiging, gaat niks af. De psalmist zegt, ik was bijna uitgeleden. Ik was jaloers op die idioten. Zijn er nog andere woorden voor dwazen? Jawel, hè? Gekke, ja. Maar het zijn gewoon de goddelozen. Ja, dat komt hiernaast. Ja, inderdaad, ja. Je hebt stiekem vooruitgelezen. Dat mocht ik op school niet. Oké. Want ik was nijdig op de dwazen. Want ik zag, ziende, want ik zag hun vrede. De vrede van die dwazen. Maar die dwazen worden in tweede instantie goddelozen genoemd. Ik ben uiteindelijk in goed gezelschap als ik denk, nou ja, die goddelozen, die zijn ook dwaas. Ik weet het, ik heb makkelijk praten. Ja, ja, ik kan altijd zeggen, ja, maar ik ben zo opgevoed. Godzijdank. Maar het doet aan de waarneming niks af, hè. En daar heeft de psalmist het nu ook over. We hebben het erover. Hij was jaloers, zegt de psalmist, op de dwazen, op de goddelozen die vrede hebben. In de zin, niet dat in de zin van dat er geen oorlog is, want oorlog was er natuurlijk zat, altijd geweest. Het is bepalend voor de geschiedenis van de mensheid. Maar het gaat erom dat ze nooit eens ergens mee overhoop lagen, zal ik maar zeggen. Ze gingen wat vrolijker door het leven. Zij hadden namelijk geen banden. Er zijn geen banden, want er zijn, andere vertalingen hebben, want zij hebben geen banden. Ook geen cassettes trouwens. Die willen nog wel eens vastlopen. Ook geen cd's, nee. Nee. Geen buitenbanden, geen binnenbanden. Ze hebben geen banden. Onder banden, nou ja, wat je onder banden moet verstaan, die weet hij uit het hoofd, hè? Ook, hè? Dat is psalm 2, hè. Waarom woeden de volkeren, bedenken de natie in ijdelheid, laat ons hun banden, ze komen in opstand tegen God en zijn gezalfde en zeggen, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En in gedachten zie ik dan Simpson even bezig en dan weet je weer hoe dat zit met die zelen en die banden. Het is dat wat de mens beperkingen oplegt, banden. In de psalmen kom je ze veel tegen, maar gewoonlijk zijn het dan banden des doods. U weet wel, ik lag bekneld in banden van de dood daar danks der hel. Mij alle troost deed missen. En ze moesten dat op school leren, terwijl er geen idee waar het over ging. Dus nog als ik die woorden moet citeren of wil citeren, dan... Ja, dan... Doe maar. Maar dat is het wel natuurlijk. Banden. Hebreeën 2 zegt dat de mens zijn leven lang aan de slavernij, de verderfenis, onderworpen is. En dat wij, sinds wij geloven in elk geval, van die slavernij verlost zijn, omdat Christus de dood heeft overwonnen en teniet gedaan heeft degene die het geweld is dood heeft, het is de duivel, enzovoorts. Dus dat is inderdaad waar. Of je dat nou onder ogen wilt zien of niet, de mens schuift het zo ver mogelijk van zich af, dat is mij bekend. Maar ja, mens ligt in die banden. Maar niet alleen de banden van de dood, maar waar het werkelijk over gaat, het zijn natuurlijk toch die banden die de goddelozen niet hebben, die de goddelozen niet hebben. En wij wel. Dat is niet die banden van zonde, dood en wet, want die hebben wij niet. Daar zijn we nou juist van verlost. Deze banden staan voor wat wij, ik weet geen betere term, wat wij traditioneel noemen normen en waarden. En als we iets anders ervoor in de plaats willen, dan komen we bij waarden en normen. Dat is tegenwoordig mogelijk. Tegenwoordig zijn het waarden en normen. Volgens mij klinkt het niet. En blijft het gewoon normen en waarden, dat bekt beter. Maar ja. Mocht u niet weten wat voor dingen dat zijn, dan moet ik u zeggen, dat kan wezen, want die hebben we een jaartje 40, 50, 60 geleden uiteindelijk definitief allemaal afgeschaft. Dus we zitten nu zonder. Dat zijn beginselen. Noem eens een ander woord. Iets wat waardevol is, waarden. Iets wat waardevol is en wellicht omdat het waardevol is, stelt het ook maat. Stelt het ook maat, geeft het regels. Dat zijn normen. En meer verschil tussen waarden en normen kan ik ook niet bedenken. Waar het over gaat. Nou ja, met de Bijbel open voor me is dat makkelijk genoeg. Er is maar één waarde, er is maar één ding waardevol. En dat is God zelf. En als het meervoud moet zijn, en dat kan heel goed, is het alles wat hij ons bekendgemaakt heeft. Dat zijn waarden en daarmee normen. De waarden zitten in wat God beloofd heeft. En de normen komen daaruit voort. Dat wil zeggen, de normen zijn de maatstaf voor ons praktische leven. Het is niet voor niks dat Paulus schrijft in Titus 2, vers 11 of zo. Schrijft hij dat het de bedoeling is dat wij door de genade worden onderwezen. Dat is dus niet de wet. De zaligmakende genade Gods is verschenen. In het openbaar gebracht, wil ik zeggen, daarmee gepredikt aan alle mensen en onderwijst ons dat we rechtvaardiglijk, godzaliglijk en matiglijk zouden leven in deze tegenwoordige boze eeuw. Matiglijk, dat wil zeggen binnen bepaalde maten, normen, beginselen. En die vloeien voort uit waarden. Die waarde is bijvoorbeeld onze eigen waarde. Voor zover wij waarde hebben. We hebben toch waarde? Wij zijn kinderen Gods. Wij zijn uit God geboren. We zijn kinderen Gods, erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus en gepredestineerd tot zoonstelling. Dat is heel wat waard. En dat legt ons beperkingen, dat is een ander woord voor normen. Maar nu aan de negatieve kant legt ons beperkingen op. Ja, weet je toch, het gaat om een afmeting waarbinnen men zou blijven. Ik geloof dat we daar ooit eens een keer een contactdag aan gewijd hebben of zo. Een paar jaar terug, dat weet ik niet meer. Dat dacht ik zo over dat begrip. In ieder geval, wij vinden dat in de Bijbel vele malen vermeld, hè. Dat we zouden wandelen matiglijk en dat we onze gaven zouden besteden met mate. En dat God ons een bepaalde bediening dan wel gaven geeft met de maat. Dat wil zeggen binnen bepaalde grenzen enzovoorts. Dat zijn normen en waarden. Nou hebben we het over ons als gelovigen, als kinderen Gods. In wat orthodoxere kring, daar bekijkt men de zaken veel breder. En dan heeft men het over beginselen die horen binnen de zogeheten scheppingsorde. Dat woord ken ik niet, maar zij wel. Scheppingsorde. En sommige dingen horen daarin. Nee, dat bestaat. Ik zeg het woord ken ik niet, maar het begrip bestaat wel. Het idee ook. De Heer zegt soms ook, ja, maar het kan wel zijn dat het nu zo is, maar zo is het niet altijd geweest. Er blijven normen en waarden, zelfs als in de wet voorzien wordt dat normen en waarden eventueel overschreden dan wel gebroken kunnen worden. Zelfs dan nog. Heb je die nog? Ja, echt wel. En dan zegt hij, ja, maar dat is van oudsher was het zo niet. En zijn tegenstander zei, ja, maar het staat wel zo in de wet. Dan zegt hij, ja, dat is wel zo, maar het was van oudsher zo niet. Dat wil zeggen, er zijn hogere normen zelfs dan de wet. Want de wet wijkt al af, is vaak al een compromis. Om wat voor redenen dan ook. normen en waarden. Dat is het probleem van de wereld. Ik spreek niet uit ervaring, ik kan het u niet vertellen, maar ik hoor dat dan wel eens. Hè. Men zoekt in, ik kan me er zelf niet in inleven, men zoekt in de wereld naar hoe het verder moet in onze samenleving en hoe het verder moet. Ik zou het u niet kunnen vertellen, want als je vraagt, nou wat zijn de beginselen en wat zijn de beperkingen, binnen welk budget moet het, of binnen welke afmetingen moet dat, of hoeveel heb je beschikbaar, weten ze het niet. Want die beginselen bestaan niet meer. Die zijn systematisch afgeschaft en het heeft lang geduurd. En toen in de 60e jaren waren de laatste heilige huisjes aan de beurt. Soms komt men er nog net eentje tegen die niet voldoende in elkaar getrapt is. Dus dat doen ze dan alsnog even. En dan is men klaar en gaat staan klagen dat we niet weten waar we aan toe zijn. Nee, dat kunnen we ook niet weten. Er zijn geen maatstaven meer. U weet zelf niet eens wat een euro waard is. Terwijl dat de eerste maatstaf is die we in ons leven, in ons dagelijks leven tegenkomen. Ik bedoel maar, hè. Natuurlijk, ik bedoel het andersom te zeggen. We hebben geen normen en waarden meer. Ik vind het dus niet vreemd als we ook niet weten hoeveel ons geld waard is. Waar moet je dat nou aan meten? Want ja, als die normen er wel zouden zijn, als we die zouden erkennen, erkennen wij dus een hogere macht. Begrijp je me goed? Ik heb het nog niet eens over God meteen, maar een hogere macht. Het idee namelijk van een scheppingsorde. Maar dat woord is natuurlijk, mag je alleen binnen het christendom gebruiken en daarbuiten niet. Maar hoe zeg je dat dan, hè? Zo van, er zijn bepaalde beginselen die in de wereld gelden, in de natuur als zodanig. En we doen er verstandig aan om ons daaraan te houden. Omdat dat gewoon beter is voor onze gezondheid enzovoort. Zelfs dat is niet meer zo. Zelfs de natuur erkennen we niet als onze meerdere. In de zin van, zijn natuurkunde wetten en wij zijn er onder geschikt. Want wat tegenwoordig wetenschap heet, heeft alleen maar ten doel om die normen die de natuur ons oplegt, om die, hoe heet dat? Om die af te breken. En om die grenzen te verleggen enzovoorts. En dan kun je zeggen, ja, maar het is knap. En zo, je zegt, ja, het is knap, ja. Leuk, maar ja. Ze doen maar ik gebruik het alleen maar als illustratie. Dit is wat er gebeurt. De natuurlijke mens, de ongelovige mens, die dwazen, die geen God hebben, hebben daarmee niks meer. Ik beweer, en ik ben lang niet de eerste of enige, ik beweer dat als je geen God hebt, dan heb je überhaupt geen normen of waarden meer. Dan is er niks meer iets waard en heb je geen vaste maatstaven, heb je niks meer om je aan vast te houden of op je te richten. Dan ben je aan de Filistijnen overgeleverd en het is niet best, moet ik u zeggen. Zij hebben geen banden, daar waren we ongeveer. En hun kracht is fris. Vers 5. Zij zijn niet in de moeite als andere mensen en worden met andere mensen niet geplaagd. Het andere mag je weglaten. Zij trekken zich van mensen helemaal niks aan. Ze hebben geen normen, ze hebben geen banden, ze voelen zich nergens aan verplicht. Zij gaan gewoon hun eigen gang. En dat heet dus hoogmoedigheid. Met een plechtig woord, hovaardij, en dat is vers 6. Daarom omringt hen de hovaardij als een keten, niet in de zin van banden, maar in de zin van versiering. Zij kleden zich daarmee, dat staat er ook achter. Het geweld bedekt hen als een gewaad. Dat is waarin zij zich hullen. Hoogmoed heet het. Hun ogen puilen uit van vet. Ze gaan de inbeeldingen des harten te boven. Dat heeft van doen met de begeerte der ogen, heet dat in het Nieuwe Testament. Alles wat ze zich fantaseren en voorstellen, alles wat ze in hun verbeelding zien, streven zij na. Ze voelen zich nergens door beperkt. Ze gaan de inbeeldingen huns harten te boven. Ze gaan voorbij hun eigen fantasie. Enzovoort. Dat is volstrekt asociaal. Maar dat is de situatie van de mens tegenwoordig. Maar dat was altijd al zo, hè. Zij mergelen uit en spreken boselijk van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte, hooghartig heet dat ook. Zij hebben zichzelf tot norm verheven. Men spreekt trouwens ook, dat is een vaste uitdrukking, van de arrogantie van de macht. Mensen die eenmaal aan de macht zijn, dat wil zeggen, die verbeelden zich dat er niks meer boven hen is en dat ze dus kunnen doen wat ze willen. Dat is het toppunt van arrogantie eigenlijk. Maar dat vond je dan vroeger alleen bij de mensen die aan de macht zijn. Tegenwoordig vind je dat onder het gewone volk. Ze hebben allemaal zo hun rechten enzovoorts. Hè. Ze menen alles maar te kunnen doen. En de hele wereld moet zich maar aan hen aanpassen. En dat maakt, dat gooit de hele samenleving als zodanig overhoop. Maar je ziet, het is van alle tijden eigenlijk. Zij zetten hun mond tegen de hemel. Later heet dat, hij zal grote dingen spreken tegen de Allerhoogste. Dan krijg je de God deze eeuw, die zich verbeeldt dat hij God is en zich als God laat aanbidden. Dan ben je bij de antichrist uit. Maar eigenlijk vindt hij die antichrist, de duivel dus feitelijk, een soort karikatuur van de goddeloze mens. Hij heeft geen normen. Hij doet waar hij zin in heeft. Hun tong wandelt op de aarde. Dat is natuurlijk een poëtische uitdrukking voor iets wat niet zo mooi is, maar dat betekent dat in het Nieuwe Testament heet zoiets: hun woord zal voorteten gelijk de kanker. Hun opvattingen verspreiden zich. Die zijn ongeremd. En dan spreekt de mens aan. Die wil wel verlost worden van banden, van normen en waarden en heilige huisjes. En daarna begint de regering te klagen dat ze geen gezag meer heeft. En dan roept onze minister-president, die er nu niet meer is trouwens, maar die riep dan altijd: we hebben gebrek aan normen en waarden, die hebben wij nodig. Ja, anders kun je geen gezag uitoefenen. En dat lukt hem dus ook niet. En dat lukt ook niemand meer, hè? In een goddeloos land als het onze. Nee, het is in Nederland natuurlijk veranderd. Maar het idee van de goddeloze is altijd hetzelfde geweest. Alleen Nederland was vroeger min of meer toch een christelijk land gedurende enige eeuwen op zijn minst. Maar dat is er niet meer. Het heette niet voor niks heilige huisjes. Dat toch iets met heilige dingen te maken. Want dat zijn de normen, hè? Maar het is er niet meer. En dan staat er een moeilijk vers, wat nog niemand fatsoenlijk ooit vertaald heeft, geloof ik. Omdat men het niet weet, men komt er niet uit. Daarom keert zich zijn volk hiertoe, als hun wateren eens volle bekers worden uitgedrukt. De NBG heb ik nog eigenlijk de beste gevonden. Die zegt: daarom wendt zijn volk zich hierheen, en als water in overvloed wordt het door hen opgeslorpt. Nog een keer. Daarom wendt zijn volk zich hierheen. Dat wil zeggen Israël, het volk van God, wendt zich tot de goddelozen. Dat is de geschiedenis van Israël ook. En het wordt als water in overvloed, want woord, tong, dat wordt uitgebeeld door water, dat weet u, hè? Water is woord. En het wordt door hen opgeslorpt. Ze vullen zich met dat woord der goddelozen. Ging met Israël ook mis en de geschiedenis bewijst dat. En dat lijkt me daarom de meest voor de hand liggende vertaling dan toch wel. En het resultaat is dat zij zeggen: hoe zou het God weten? En zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Vraagteken. Men trekt in twijfel of God wel weet wat er op aarde gebeurt. Of God überhaupt bemoeienis heeft met de wereld. En daarna wordt natuurlijk gewoon de vraag of die God eigenlijk wel bestaat. Ik vind het een komisch verhaal. Ze maken eerst God ongeveer gelijk als Sinterklaas. Zo van, je kunt er je verlanglijstje indienen. En als het dan nog niet uitwerkt, vraagt men zich af of Sinterklaas wel bestaat. En dat wordt meteen op God ook geprojecteerd. Dat is wat de spotters zeggen in 2 Petrus 3... God kan wel wat gezegd hebben, misschien, maar er gebeurt toch niks. En in de profeten lees je dat ook bij herhaling. Hier, maar eerder kwamen we tegen in bijvoorbeeld Psalm 10. Maar het komt heel vaak voor, die gedachtegang. God ziet het toch niet. Psalm 10, vers 11. Hij zegt in zijn hart, God heeft het vergeten. Hij heeft zijn aangezicht verborgen. En hij ziet niet in eeuwigheid. Dat wil zeggen, hij ziet nooit. Hij ziet niets. Vooral ook in de zin van, hij reageert nergens op. En in de profeten kom je dat ook tegen. Dat Israël zegt van, nou God, die doet toch niks. Ze hebben een goede God, ze hebben een lieve God. Als iemand roept God is liefde, sta ik altijd meteen op scherp. Hoezo God is liefde? Het is wel zo, maar God is nog meer dan dat, hè. God is liefde, maar God is rechtvaardig. En dat komt in de psalm dan ook meteen tot uitdrukking, hè? In de volgende verzen. Maar men roept dan, hij ziet het niet. Vers 12, ziet deze zijn goddeloos. Nochtans hebben zij rust in de wereld. Ondanks dat zij geen God hebben, gaan zij rustig door leven. En zij vermenigvuldigen het vermogen. Dat wil zeggen, ze worden steeds sterker. En zeg tegen die mensen dan maar eens dat ze God nodig hebben. Of de Heer nodig hebben in hun leven. Dan lachen ze je uit. Ze redden het heel goed zonder hem. En de psalmist zegt, immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Dat wil zeggen hart en handen gezuiverd. Je kunt zeggen, ik ben weliswaar een gelovige, maar het brengt mij niks. Ik word er niet beter van. En zo is het ook. Want in dit leven worden wij daar niet beter van. Dat wordt je wel allerwege verteld, maar het is niet zo. Er wordt je verteld namelijk dat de godzaligheid een gewin is. Of hoe staat het er precies in de brief aan Timotheus? Maar dat is het niet. Het is geen winst. En voor zover het toch winst is, is het omdat wij leren vergenoegd te zijn, staat er dan achter. Ik weet niet zo gauw waar het staat, dus ik doe niet eens moeite om het op te zoeken. Hè? Maar in het algemeen, je wordt er in dit leven niet beter van. Het hele punt is namelijk, en dat was ook de strekking van Psalm 37, met ditzelfde onderwerp, weet u wel, wat we aan het begin van de avond even hebben opgeslagen. Het hele punt is dat er weliswaar dat er een afrekening komt, maar niet in dit leven. Gek genoeg, het zijn vaak de atheïsten die dat hebben geconstateerd. Die zeggen, nou ja, aangezien deze wereld en dit leven vol onrecht is, en het daarmee niet voldoet aan het rechtvaardigheidsgevoel dat mensen soms hebben, moeten die mensen dus wel noodzakelijk komen tot het idee van een hiernamaals, in de veronderstelling dat wat hier in dit leven allemaal scheef ligt en krom is en onrechtvaardig is, alsnog wordt gecompenseerd in het hiernamaals. En daarom hebben wij de hemel uitgevonden. Nou, wij niet, maar weet je die ook weer? Carmichael? Nee, Carmichael. Ik kom altijd eerst met Carmichael. Holy Carmichael, Stardust. Nee, Carmichael. Simon. Wat een verkeerde naam is, want Simon is de horende. Maar Carmichael was niet de horende, hij was de sprekende. Als ik dit soort dingen lees, denk ik altijd aan Simon Carmichael. Waarmee ik hem misschien te veel eer doe, maar weet je wel, hoogmoedig. Alsof je God zelf was. Enzovoorts. Nou ja, doe maar. Maar de psalmist klaagde zich, het heeft me niks opgeleverd. Ik heb het tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn straffing is er alle morgens, want ik heb er alle dagen rekening mee te houden met die God die gesproken heeft. En het levert me niks op. Zie je? En indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, ziet, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uwer kinderen. Dat wil zeggen, als ik met die goddelozen zou meepraten en zou meeleven op dezelfde wijze, dan heb ik hier misschien geen banden, maar dan ben ik trouweloos tegenover het geslacht uwer kinderen en daarmee de voorvaderen, Abraham, Isaac en Jacob en Israël en wat het maar was. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan. Maar het was moeite in mijn ogen. En als ik die uitdrukkingen lees, dan denk ik al snel aan de prediker. Dus vandaar dat ik toch altijd op de achtergrond dat idee heb, die psalm is van Salomo. Maar goed, hij zal niet de enige zijn die tot deze conclusies zou komen. Het positieve deel van de psalm komt hier pas, hè, vanaf vers 17. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. Het is ook de prediker die zei dat we weliswaar zouden ingaan in het heiligdom. In het huis des Heren. En dan zegt hij heel lomp. Dan zegt hij dat zou niet moeten zijn om der zotten slachtofferen te brengen. In gewoon Nederlands. Als je dan naar de tempel gaat, dan zou dat niet moeten zijn om offers te brengen, want dat doet iedere gek. Het zou moeten zijn om te luisteren naar het woord des Heren. Ik moet het even opzoeken, want het gedeelte daarop volgt is weliswaar een ander hoofdstuk. Kijken of ik hem zo snel kan vinden in de prediker. Daar staat, dat is 4 vers 17. Bewaar uw voet als gij tot het huis Gods ingaat. Dat was die tempel die de man zelf gebouwd had, om zo te zeggen. En zijt liever nabij, want nabij zijn of nabij komen of naderen is ook het woord voor offeren. Zijt liever nabij om te horen dan om der zotten slachtoffer te geven. Want zij, die zotten, weten niet dat zij kwaad doen. Als je alleen maar offert en niet naar de Heer luistert, dan zegt de Heer, uw offeranden heb ik niet gewild. Want dan is het niks anders dan afgoderij. Een poging om God te manipuleren. Om te kopen, denk ik altijd maar, hè. Men zou nabij komen om te horen. De essentie van de tempel is niet dat er offers gebracht worden. De essentie van de tempel is dat daar het woord van God beschikbaar was. En dat daar onderwijs in het woord van God gegeven wordt. En symbolisch wordt het voorgesteld doordat daar in de tempel de stenen tafelen, de twee stenen tafelen bewaard werden. Maar het is natuurlijk meer dan alleen die twee stenen tafelen. Vandaar dat je het Nieuwe Testament, de Heer en de discipelen en ook Paulus vindt in de tempel. Daar leren zij, daar onderwijzen zij, dat is de plaats van onderwijs. En vandaar dat je de Heer zelf daar vindt op 12-jarige leeftijd. In de tempel. Daar is het woord van God, men zal er horen. En dan gaat het verder met een gedeelte waarboven staat levenswijsheid. Dat is wat het is. Maar ik vind het toch een beetje armoedig opschrift eigenlijk. Want wat de prediker daar zegt, is, wees niet te snel met uw, gaat gewoon verder. Wees niet te snel met uw mond en uw hart haasten niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht. Want God is in de hemel en hoog in rangorde en gij zijt op de aarde en dus heel laag in rangorde. Daarom laat uw woorden weinig zijn. Als je bij de koningin op bezoek gaat, wordt je van tevoren verteld dat je niks mag zeggen tenzij ze je wat vraagt. Ja. Nou, dat is nog een norm. Maar die zou je vooral hanteren tegenover God. Heb je dat? Nee, dat leren we dikwijls ook andersom. Veel tegen hem zeggen, veel tegen hem praten. Veel bidden, veel vragen. Het is verkeerd om. Hij zou spreken en wij zouden luisteren. En dat is wat de prediker voor waarschuwt. En bovendien zegt hij, en als je aan God een gelofte beloofd zult hebben, vers 3, stel niet uit dezelfde te betalen, want hij heeft geen lust aan zotten. En mijn vader zei tegen mij in het Gronings, ik kan het niet nadoen, als dat moet, gelegenheid voor, lukt me dat nooit. Maar hij zei het in het Gronings, dan was het een soort vrijblijvend, off the record, zei hij dan tegen, en dan zei hij tegen me, je moet de Heer niks beloven. Dan keek ik en dan zei hij, want hij houdt je eraan. En ik wist toen niet dat het in de Bijbel stond. Maar hier staat het, eigenlijk. Hè? Later is het Jacobus die hierop ingaat. Dat heet dan in het hoofdstuk de zonden der tong. Maar het idee is, laat die woorden weinig zijn. En dat zei de Heer zelf. precies. Men zou luisteren naar de Heer in plaats van tot een spreken.
Van
wat?
Hoofdstuk
1, vers 9.
10,
19. Vers 19. Lees hem eens voor, Janu.
Zo dan, mijn geliefde broeders, liegelijk mensen, ras om te horen, traag om te spreken.
Precies, ja. Ras om te horen, Simon, horen. En traag om te spreken en te schrijven. Toen maar. Maar dat is ongetwijfeld ontleend aan de prediker hier. En dan weer terug naar Psalm 73... Totdat, vers 17, totdat ik in Gods heiligdommen inging. Om wat te doen? Nou ja, om te luisteren, uiteraard. Om te luisteren naar het woord des Heren. Eén ding heb ik van de beheer... Hoe staat het? Ik weet nooit wat op psalm dat is.
Psalm 27.
Ik keek al, of, maar Chris is er niet. Dus dank je, meneertje. Psalm 7, ik kan het nooit onthouden. Psalm 27... Het is slechts één ding dat ik wil vragen. We hebben een berijmde versie daarvan. Hè? De vers 4 is dat van Psalm 27. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Dat gaat gewoon om de bestudering van het woord van God, hè. Het onderwijs in het woord van God, ja. Nou goed, en de psalmist zegt, ik was bijna uitgegleden en ik was jaloers. Maar het was allemaal totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen, God namelijk, zet hen, die goddelozen, op gladde plaatsen. Gij doet hen vallen in verwoestingen, die lui die glijden vanzelf een keer uit. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden ze niet van verschrikkingen, als een droom na het ontwaken. En dan blijkt heel dat leven, het voorspoed van dit leven, maar een droom geweest te zijn, want het loopt verkeerd met ze af. Dat is wat de prediker ook zegt. Je kan doen wat je wil, maar uiteindelijk kom je in het gericht. En het is dus waar, dat oordeel, dat is niet een oordeel in deze wereld, waar recht gebracht zal worden, hoezeer het er ook op lijkt. En hoe ver gevorderd stadium dat ook mogen zijn, gedurende de zogeheten 1000 jaren. Maar ja, die lopen ook verkeerd af, dat weet u. Hoe dan ook, het gaat over nieuwe hemel, nieuwe aarde, een eeuwig oordeel, de jongste dag en wat het maar wezen mag. Het oordeel van God, dat komt wis en waarachtig wel. Niet omdat wij het hebben uitgevonden, niet omdat wij het zo nodig vinden, want wij hebben dat niet bedacht, tenminste ik niet, maar het staat gewoon in de Bijbel. En dat zegt de psalmist dus eigenlijk ook, al is het in een beetje omsluierde tekst, maar het staat er mooi. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. En van daaruit, en met die informatie, op hun einde merkte. Hoe dat dan afloopt. Zij worden verwoest. Zij nemen een einde. Zij worden teniet van verschrikkingen. En dat zijn verschillende termen voor één en hetzelfde. Als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Dat wil zeggen, als de Heer werkelijk ingrijpt, dan is dat ultiem inderdaad op de jongste dag, uiteraard. En dan komt het oordeel. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. En vanuit die onwetendheid zeg je, nou, je kan beter goddeloos wezen. Dan word je niet geremd door allerlei conventies waaraan je moet houden. Dan ben je vrij en dan kun je je gang gaan enzovoorts. En dan kun je wat bereiken in het leven, nietwaar?
Ja.
In dit leven, maar het gaat voorbij, dus het schiet niet echt op. En dat is wat hier staat, hè. Ik was een groot beest bij u. En bij beest niet meteen denken aan een of ander afschuwelijk ding. Het woord beest in oud-Nederlands betekent gewoon vee. Een beest. In het Afrikaans nog trouwens, hè. een beest. Dan heb je beestenvlees. Ja, rundvlees. Ja, beestenvlees. Een rund, die worden geacht dom te zijn. Vee wordt geacht dom te zijn. Ik heb niet zo veel ervaring met koeien, moet ik u eerlijk zeggen. Maar ik heb er wel eens een aangekeken. Maar... en toen dacht ik, nou nee, toch maar niet. Ja. Ik was een groot rund. En in die betekenis heeft het woord in het Nederlands nog steeds. Hè? Een rund, dus een dom iemand. Onwetend. Ik was een groot beest bij u. En al die mensen die de gang van zaken in het menselijk bedrijf bestuderen, zal ik maar zeggen, en de wereld van de verschijnselen zijn naar Gods maatstaven runderen. Die weten niks. Ik denk ineens aan Bettex, die dat ergens in een van zijn zeer langdradige boeken overigens uitlegt. Want ja, dat is een hele lange, hoogduitse zinnen van oorsprong. Je moet ze eens in Duits lezen. Dat is nog erger dan in het Nederlands. Verschrikkelijk. Maar hij heeft wel wat te zeggen. En dan heeft hij een pracht van een verhaal over een eendagsvlieg. Die dan zijn hele leven gaat aan en voorbij. Dat is één dag maar, hè. En die dan kapsones heeft en dan meent te weten hoe het is in de wereld. Terwijl hij natuurlijk helemaal niks weet. Dat is nou één dag. En zo is het met onze levens ook. Wij zijn hier maar even. En het is allemaal zo voorbij. En we verbeelden ons van alles. We gedragen ons alsof we goden zijn. In werkelijkheid zijn we stelletje runderen. We weten niks. Er is maar één bron voor wijsheid. En de prediker zei het. Laten we dan toch dat opschrift enigszins eergeven, levenswijsheid. En levenswijsheid is mond dicht houden en luisteren naar de Heer. U weet, spreken is nog niet eens zilver, maar zwijgen is goud. Vooral als men luistert naar het woord van God. En dan staat er ook, ik zal dan gedurig bij u zijn. Die is in de Berijmde versie net zo overgenomen ooit, heb ik de indruk. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Ja. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Dat ik al de dagen mijns levens mocht verkeren in het huis des Heeren. Lazen wij zojuist. En hier staat, ik zal dan gedurig bij u zijn. Dat woordje dan ben ik zeer ongelukkig mee. Omdat dan suggereert ooit een keer in de toekomst. Maar dat staat er niet. Ik weet niet of ik er nog notities van gemaakt heb. Ooit. Ja, dat heb ik gedaan, ja. In de Authorized Version staat nevertheless. En in de Nederlandse vertalingen nochtans. En zelfs want ik zal gedurig bij u zijn. Maar het moet gewoon zijn en of maar. Er staat gewoon een voorwoord, één lettertje. Als je het woord zoekt via je concordantie of via je computer vind je het niet. Want het is gewoon die letter waf waarmee het vers begint. Dus je vindt het niet als een apart woord. Maar daarna staat er inderdaad het woord voor ik. Dat niet zo vaak voorkomt. Omdat het gesuggereerd wordt alleen maar. En als het er wel staat, krijgt het grote nadruk. En je zou dus moeten lezen, ik voor mij. Of maar ik voor mij. Maar wat mij betreft, dan heb je ik benadrukt. Huh? Maar wat mij betreft, ik zal gedurig bij u zijn. Niet ooit in de toekomst, maar in dit leven. Niet dan pas, maar nu. Maar ik zal, of maar ik voor mij zal gedurig bij u zijn. Gij hebt, zie je wel, het gaat niet over de toekomst. Gij hebt mijn rechterhand gevat, daar is ook een lied van. Jezus heeft mijn hand gevat en hij zal mij veilig leiden. Ik meen lied 60 uit de Voorhoevenbundel. Nou ja, doe maar. Gij zult mij leiden in dit leven namelijk, door uw raad. En raad is natuurlijk een advies, maar strikt genomen een juridisch advies. Gebaseerd op normen en waarden. Ik wil niet meteen zeggen op de wet, want het gaat niet over 10 geboden of iets dergelijks. Maar het gaat over de Torah, de waarheid, het woord van God. En dat is raad, de raad Gods. Gij zult mij leiden door uw raad. Dat wil zeggen door uw woord gewoon. En als u al gedaan hebt wat ik wel eens gezegd heb, je moet alle synoniemen voor het woord van God eens opschrijven, naar aanleiding van Psalm 119, dan ben je dit woord raad ook tegengekomen. Uw raad, uw onderwijs, uw Torah, uw wet, uw overleggingen, uw getuigenis en hoe het maar heten mag. Hè? Gij zult mij leiden door uw woord. Waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord. Dat is ook Psalm 119, meen ik. Hè? Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Zodat je ziet dat de uitdrukking, ik zal dan gedurig bij u zijn, niet slaat op de toekomst, maar juist op het heden. En het wordt in de toekomst gevolgd door daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Want die heerlijkheid die wij zouden ontvangen, geldt voor ons als gemeente ook, heeft alles van doen met onze dienstonderwerping aan de Heer. En die heeft alles van doen met de mate waarin we naar hem hebben geluisterd. En als er nog meer nodig was, dan moet dat de uitwerking zijn van dat woord waarnaar wij hebben geluisterd. En dus de vrucht van het geloof. En Jacobus noemt het werken des geloofs. Doen we dat nog? Maar het begint bij het huis des Heren en het onderwijs door de Heer zelf. Wien heb ik in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. En dat nevens u heeft men ook in het eerste zinnetje van het vers geïntroduceerd. Vind ik prima. Maakt me niet uit. Het idee is dat we maar één norm hebben. Fundamenteel. Één waarde. Eén die de waarheid is. Want dat is wat waarde is. Eén die de waarheid is. En dat is de Heer zelf. En dat is wat we hebben. In hemel en op aarde. Ja. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. En word ik dus nijdig en jaloers. En kan ik me niet staande houden dan misschien in dit leven. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen mijns harten. De rotsteen in de zin van daar kan men op bouwen. En dan is God mijn deel in eeuwigheid. En mijn deel in de zin van mijn gave. In de Statenvertaling kom je het woord één deel, twee delen kom je tegen. Delen, als zelfstandig naamwoord meervoud. Als aanduiding van gaven, geschenken. Iemand deelt iets aan je. Geeft iets van zijn eigen bezitting aan jou en andersom. Men zond elkander delen, ze hadden feest, weet je wel. En zij zonden elkander delen. Cadeautjes, gaven. En het idee is dat de Heer ons deel is. Wij krijgen namelijk deel aan hem. En het hele idee is dat dat een gave is. Dat wil zeggen, voortkomt uit Gods genade. Wij zijn deelgenoten. En een ander woord daarvoor is eventueel mede-erfgenamen. Dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en deelgenoten zijn de belofte door het evangelie enzovoort. Dat is Efeze 3, hè, waar die woorden bij elkaar staan. Dus de Heer is mijn deel. Dat hoef ik trouwens ook niet uit te leggen, want daar hebben we ook een lied van. He? Heer, gij zijt mijn eeuwig erfdeel. Meer dan het leven zijt gij mij. Ja, laat, en dan terugkijkend, laat mij op mijn pelgrimsreizen altijd wandelen aan uw zij. Maar dat wandelen aan zijn zij wil zeggen luisteren naar zijn woord, uiteraard. Hè? Want ziet, die verre van u zijn, zullen vergaan. Soms denk ik, hoeveel schriftplaatsen wil die hebben waar dat staat? Officieel is het een dwaalleer, maar ik geloof in het zogenaamde annihilisme. Dat wil zeggen dat de zondaren, de ongelovigen, uitgedelgd zullen worden. En niet meer zullen zijn. Niet hier, maar ook niet daar of anywhere. Waar dan ook. Zij zullen verdwijnen, zoals alles wat in een poel des vuurs geworpen wordt, daarin verdwijnt. Het heet niet voor niks Gehenna. Gehenna was het dal van Hinnom. Gehenna is Grieks, maar het is een Griekse verbastering van het dal van Hinnom. En het dal van Hinnom is een ravijn van de vuilverbranding eigenlijk van Jeruzalem. Daar werden ook mensen offersgebracht aan Baal en zo. De Moloch heet het dan. Maar in feite is dat dan Baal Moloch. Hinnom, dal van Hinnom. En laatst kwam ik Jeremia daartegen. Die had een pot bij zich. Hij sprak het volk toe. En hij zei dat God het volk de natie zou vernietigen en Jeruzalem verwoest worden. En daarna smijt hij die pot in het ravijn kapot. Dat is Jeremia 18, 19 geloof ik. Dat is na het visioen over die twee vaten uit die klomp leem, weet u wel. Ene vat verdelgt, andere eruit. En in het volgende hoofdstuk gaat hij met zo'n vat op pad om het kapot te smijten. In het dal van Hinnom, dat zou daar verdwijnen, dat is wat het is. Hè? Gehenna. Staat er trouwens weer achter, vers 27, want ziet die verre van u zijn, die goddelozen, zullen vergaan. Aansluitend bij vers 19. Ze zullen worden tot een verwoesting, zij nemen een einde, zij worden teniet van verschrikkingen. En dan vers 27, zij zullen vergaan en nog een keer, gij roeit uit al wie van u afhoereert. Al wie aan u ontrouw is, betekent dat in de praktijk. En dan maar mij aangaande, en zo zou je eigenlijk ook het begin van vers 23... moeten of kunnen vertalen, maar mij aangaande, ik zal bij u zijn gedurig. En hier, maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik hoop dat u merkt dat het een herhaling van diezelfde gedachte is. Hè? Het is mij goed nabij God te wezen. En als je dat zo letterlijk mogelijk wilt hebben, dan is het dus, het is mij goed om in de tempel, in het huis des Heren te verkeren. En daar te naderen voor het aangezicht des Heren. Het zijn volstrekt Bijbelse, oud-testamentische termen. En wat men daar zou doen, weet u. Luisteren naar zijn woord. Dat is gemeenschap met de Heer. Zijn woord ontvangen, hij spreekt tot ons. En niet op mystieke wijze. Sommigen zoeken dat. Ik geloof daar niet in. Ik geloof daar niet in. Nou ja, misschien een heel klein beetje, maar niet buiten het woord van God om. God heeft dit gesproken, heeft ons dit woord gegeven. En denk niet dat de Heer tot ons spreekt terwijl wij een Bijbel dichtlaten. Maar ik ken vele mensen die het wel vertellen. Die zeggen dat de Heer tot hen spreekt en de Heer hen gezegd heeft wat ze doen moeten en wat ze laten moeten. En hoe ze verder moeten met hun leven. En ik hoor ze praten en ik merk dat ze van de Bijbel niks weten. En dat ze alleen maar praten over God. De Heer Jezus kennen ze überhaupt ook al niet meer. God, een abstract begrip. En als ik alles heb aangehoord, dan denk ik... Sorry, maar dan denk ik gewoon... Ja, als het, maar misschien heeft die Baal wel bedoeld. En dan zou ik het verschil niet weten. Of een of andere God. Of Boeddha, weet je veel wat. Begrijp je wat ik bedoel? Het is levensgevaarlijk. Dat meen ik serieus... Dat is levensgevaarlijk. Men zou luisteren naar wat God geopenbaard heeft, zwart op wit in zijn woord. En we zouden de schriften onderzoeken, staat in de Bijbel. En op het woord van God verstandelijk acht nemen, staat er. En dat soort dingen meer. Het gaat niet buiten de normale zintuigen om. Zie? En dat daar wat bij komt, dat het onze gevoelens of zo... En misschien onze intuïtie en onze inspiratie, of hoe dat maar heten mag, op een of andere wijze beïnvloedt. Ja, daar ben ik zelfs van overtuigd dat het gebeurt. Maar dat kan je niet bewijzen. En je kan het ook nergens voor als argument gebruiken. Bovendien, het is makkelijk te bewijzen dat de duivel mensen inspireert. Dus doe maar weer. Hè? Ja. Mij aangaande, het is mijn goed nabij God te zijn. Het Nieuwe Testament gebruikt dezelfde termen en zegt, laat ons met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, om daar alles te krijgen wat we nodig hebben. Maar strikt genomen, wij krijgen daar zijn woord te horen. En zo staat het, ik zet mijn betrouwen, maar betrouwen en gewoon trouw, van dat woord is het afgeleid. Trouw is gewoon hetzelfde als geloof. Ik weet nooit waarom het nog niet zo vertaald is. Maar je zou het ook zo kunnen vertalen, maar je moet gewoon leren dat het hetzelfde is. Ik zet mijn betrouwen, ik stel mijn geloof op de Heere Heren. Daar hebben we ook een lied van, hè? Ik stel mijn vertrouwen. Het is een populair schriftgedeelte, dit. Het laatste. Ja, dat is goed. Ja. Ik stel mijn betrouwen op de Heere Heren. Niet om daarmee door het leven te komen of zo, maar om al uw werken te vertellen. Want geloof in de woorden Gods heeft min of meer vanzelfsprekend tot gevolg dat wij de behoefte krijgen of hebben om die woorden daarna ook door te geven. Ik zeg het met enige terughoudendheid, want ja, sommigen zijn daar überhaupt niet toe in staat. Spreken sowieso al moeilijk, dus het wordt toch moeilijk. Maar het beginsel is natuurlijk correct, want waar wij toegevoegd worden als gelovigen aan Israël, en dan ben ik aan het begin van de psalm weer, waar wij deel uitmaken van dat volk van God, worden wij geacht ook collectief een pilaar en vastigheid der waarheid te zijn. Bedankt aan 1 Timotheüs 3, meen ik. Wij zijn een priesterlijk volk, de woorden God zijn ons toebedraald. En het meest voor de hand liggende is de behoefte, dan wel de druk, om die woorden dan ook inderdaad weer door te geven. Ik weet dat dat moeilijk is, zeker in onze dagen. Maar niettemin, het is de natuurlijke reactie. Dat we zeggen, moet je horen wat ik nou gehoord heb. Hè? Of wat ik nou geleerd heb. En wist jij dat? Enzovoorts. En dan praten we er met elkaar over. En in hoogste instantie, en dat had ik ook nog moeten zeggen, in hoogste instantie is het natuurlijk toch de Heer zelf die hier aan het woord is in deze psalm. Hè? Denk daar maar eens over na. Die is ook als jonge man opgegroeid. Die heeft de wereld om zich heen gezien. Ik denk ruimer dan wij meestal voor mogelijk houden. Maar goed, heeft de wereld om zich heen gezien, heeft het een en ander geconstateerd. En zegt, bijna was ik uitgegleden. Maar toch, totdat ik in Gods heiligdom inging en op hun einde merkte. Nou ja, misschien was dat al op 12-jarige leeftijd. Dat weet ik niet, dat zou best mogelijk achter. Je hebt wel meer wijsneuzen die wat vroeg wakker worden. En als er iemand wijs was, was het de Heer. Dus ik heb daar geen problemen mee. Maar het is natuurlijk tegelijkertijd de beschrijving van wat een gelovige waarneemt in deze wereld. En waar we vanaf moeten is het idee van de Heer zal ons hier in dit leven belonen. Dat is niet zo. Hij zou ons geven wat we nodig hebben. En met verzoeking zou hij uitkomst geven en wat iets meer zei. Hij zou ons in staat stellen om hem te dienen. Dat is het dan. Maar rechtvaardigheid, ook in de zin van beloning, nee, dat is niet hier. En objectief beschouwd is dat maar goed ook, want aan hier komt een eind. Dus je kunt het beter daar ontvangen dan hier. Nou ja, daar zien wij naar uit, toch? Goed. Het lijkt me een goede basis voor wat dan heiligmaking heet en waarover we in de volgende psalmen nog het een en ander lezen. Maar voor vanavond moeten we het hier weer bij laten en zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. En in het bijzonder mogen naderen tot die troon der genade. Tot die troon van onze koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Opdat we daar zouden ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. We danken u dat we knielend voor die troon onze levens aan u ter beschikking mogen stellen. Opdat we u zouden dienen en uw naam in ons verheerlijk zou worden. Opdat onze harten gevuld zouden worden met uw gedachten die hoger zijn dan de onze. Met wijsheid die niet van deze wereld is. Wijsheid ook die voor de wereld verborgen is. Maar een wijsheid die ons spreekt over een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij zeggen u dank dat we ons op u mogen oriënteren en niet afhankelijk zijn van omstandigheden om ons heen, omdat de werkelijke realiteit die is welke uw woord ons schildert. Dat wij als gelovigen uw kinderen geworden zijn, uw erfgenamen, en onderweg zijn naar onze zoonstelling. En wat er ook om ons heen gebeurt, wij hebben ons vertrouwen gesteld op u. En we verwachten van u dat u inderdaad uw beloften vervult en ons in staat stelt om als uw dienstknechten door het leven te gaan, geheiligd en daarmee afgezonderd van de wereld en verbonden met u als de levende God, opdat uw kracht zou volbracht worden in onze zwakheid. Wees u daarom ons nabij, uit de rijkdom van uw genade en op grond van uw beloften. Amen.